Zurück nach Johannes Hochstück 1. Johannes Hochstück 1, het Wort ist Fleisch geworden, Vers 14, heeft onder ons gewoond. Enzovoort. En ik zeg maar weer, het betekent niet dat het Woord, de Zoon, vlees werd, namelijk geboren werd in Bethlehem. En toen, met alle respect, als een hoopje vlees in de kribbe lag. Maar het betekent dat wat God beloofd heeft, vervuld is geworden. En hoewel logischerwijze ook de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem door God beloofd was, gaat het daar niet over in dit vers. Het gaat over de belofte. De beloften van God met betrekking tot de komst van de Messias, en die kwam niet in Bethlehem. De Messias is degene die kwam uit het graf van Jozef van Arimathea. Uit de dood. Want de opstanding van Christus, met al wat daarmee samenhangt, de opstanding van Jezus had ik misschien moeten zeggen, is de vervulling van Gods beloften. En dus deze uitspraak gaat niet over kerst, maar gaat over Pasen. Ik zeg het met grote nadruk. En mocht u nou argumenten vinden om het dan toch op kerst te laten slaan, dan moet ik u zeggen dat dat waarschijnlijk is, omdat ze ongeveer, want ik zeg het wat losjes nu, omdat ik het domweg niet verder op in wil gaan, dat ze ongeveer alles wat beschreven wordt over de geboorte van de Heer Jezus, weliswaar historisch ongetwijfeld correct is, maar het neemt niet weg dat die historie en dus de beschrijving daarvan tegelijkertijd profetisch is en spreekt over de opstanding van Christus. Hebben we die nog? Toen eenmaal de Heer was opgestaan en verheerlijkt, toen waren daar wijzen uit het oosten. Nee, niet de magiërs, de magistraten. Hardnekkig blijft men die dingen beroerd vertalen, maar goed. Uit het oosten die kwamen om te aanbidden. En ze verdwenen langs een andere weg en we weten nou nog niet waar ze vandaan kwamen en waar ze heen gegaan zijn. Maar ze zijn een beeld van de gemeente uit onze dag. Ik zeg het weer kort, dus laat me zitten, maar zoiets is het. Ja. Hebben we dat nog? En de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dat weet u toch, er staat in Jesaja 7, linkerblad, dat is een beetje zo halverwege de linker kolom. Waar de Heer zegt, nou als je dan geen teken wil hebben, dan zal ik je toch maar een teken geven, dan verzin ik er zelf een. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Immanuel en wat het maar was. En er is natuurlijk vervolgens de theologische discussie om uitgebroken in de eerste plaats, maagd zal zwanger worden. Hoe letterlijk moet je dat woord maagd nemen? En als je het woord maagd letterlijk neemt, wat heb je dan eigenlijk? Nee, niet. Wat heb je dan eigenlijk? En er wordt ons uitgelegd dat er verschillende woorden voor maagd zijn met een verschillende. Het is allemaal wartaal dit. Maar ja, het is theologisch verantwoord. Dus vooruit maar weer. Het is vast een discussie, men weet er geen raad mee. En toch is het heel eenvoudig. Het teken van de maagd zal zwanger worden werd vervuld omdat het zwart op wit in de Bijbel staat in Maria die zwanger werd van dat kind waarvan staat gij zult zijn naam heten, niet Emmanuel, maar gij zult zijn naam heten Jezus. En dat het zo is staat in Matthäus 1, het is de vervulling van, toch, Nou ja, het is de vervulling van wat in Jesaja stond. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En dat is een teken. En je moet wel bij de les blijven en consequent dan wel consistent blijven. En je dus afvragen, waarvan is de maagdelijke geboorte van Jezus uit Maria dan een teken? En dan zegt men, nee, dat is de vervulling van het teken. En dan verzint men dat in de dagen van Jesaja een maagd is zwanger geworden en een zoon heeft gebaard. En dat is dan een voorafschaduwing van de geboorte van Jezus uit Maria. Alleen was dat dan vroeger in de dagen van Jesaja ook een maagdelijke geboorte. En heeft toen iemand de maagd genomen? Letterlijk of overdrachtelijk? Allemaal gedoe. Allemaal zelf verzonnen. De geboorte van Jezus uit de maagd Maria is een teken van de opstanding van Christus en daarmee het ontstaan, de geboorte van de gemeente uit een volk. Een maagdelijk volk, een volk namelijk dat de man niet kent. En dat is wat Maria zei. Hoe zou dat zijn, daar ik geen man beken? Maar er was een volk dat de man niet kende of bekende. Een volk in ballingschap. Ik heb het over de 10 stammen van Israël. Onder de naam Mirjam of Maria. En daaruit wordt nog steeds tot in onze dagen de gemeente geboren. Hebben jullie dat nog? Maar dat betekent dat dit aspect van de geboorte van Jezus, of van het kerst om zo te zeggen, profetisch is en spreekt over de opstanding van Christus en wat daar verder uit voortkwam. Enzovoorts. Hebben die nog? En dat het kind moest vluchten naar Egypte met moe en zelfs met pa, met Maria en Jozef. Ja, dat is omdat inderdaad de gemeente, dat is na de opstanding van Christus, inderdaad niet thuis hoort in Canaan of in Israël of in het Jeruzalem dat nu is. En het wordt geassocieerd met Egypte omdat daar ooit Jozef, begrijpt u, Jozef vluchtte naar Egypte. Wat is er in Egypte? In Egypte was ooit Jozef. Jozef. Maar goed, Jozef. En bovendien heet het in de Bijbel, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, zodat het 3 keer opgaat. Rekent u maar eens na, welke 3 keren dan? Zuid-Hosea, deze dingen. Men laat de Bijbel laten slaan op de Heer Jezus. Maar als je het in Hosea leest, gaat het over Israël. En in derde instantie gaat het over de gemeente uit onze dagen. Uit Egypte, en Egypte staat voor heel de wereld. De wereld als zodanig, in ieder geval buiten het beloofde land, enzovoorts. Kortom, er zit een heleboel aan vast. En als dan de geboorte van de Heer Jezus plaatsvindt buiten de lege plaats, omdat voor hem geen plaats was in de herberg, is het een uitbeelding van dat voor de opgewekte Christus, de werkelijke Messias, geen plaats was in Israël, in het Joodse volk althans. En niet in Judea en in Jeruzalem. Daarom moest hij ook gaan wonen in Galilea. Als beeld van Gallië, waar de 10 stammen in hoofdzaak en in essentie verkeerden. Enzovoort. Er zit een, dat kan ik niet allemaal zo gauw uitleggen. Maar het zit allemaal aan elkaar vast. Hebben jullie dat nog? Nou ja, en dan staat er, en terstond was er met de engel een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende, eer is een God en vrede op aarde. Kijk, dat zijn wij. Dat is als de Messias echt komt in de toekomst, op de Olijfberg, bij Jeruzalem, zal ik maar zeggen, dan verschijnt daar met de engel des Heren, de Heer Jezus, verschijnt daar een leger van hemelse heerlegers, want hij komt en zijn loon is met hem, en dat zijn wij. Hij komt en zijn, nee niet ons loon, zijn loon. Hij komt en zijn loon is met hem. En hij zei, ik kom en mijn loon is met mij. En wij zijn zijn loon. En hoe we dat weten, omdat het al in Jesaja staat. Nou ja, en in het Nieuwe Testament. Die dingen moet je leren. Al die aspecten rondom de geboorte van de Heer Jezus zijn profetisch voor zijn opstanding. En als je daarna de lofliederen, hoe heet ze, de lofzang leest van wie het maar allemaal waren, zowel met betrekking tot of in verband met de geboorte van Johannes de Doper, als wel in verband met de geboorte van de Heer Jezus, en je leest die, dan begrijp je ook dat ze profetisch zijn voor zijn opstanding. Het wijst allemaal daar naartoe. En dit vers wijst daar ook naartoe. Het woord is vlees geworden, betekent de beloften zijn vervuld. En het is in de opstanding van Christus. En als er staat, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, want dat staat hier, dan moet ik u zeggen, hij had, Jesaja 53, geen gedaante nog heerlijkheid. Hier op aarde. Ze vonden hem beneden de maat. Hij zag er niet uit. Ik denk dat hij een tamelijk tanig gezicht had. Had heel wat afgereisd voordat hij onder de Joden was, al in de 30. Dat is een aardige leeftijd inmiddels. Ze zeiden, heb u Abraham gezien? U bent nauwelijks 50. En iedereen weet dat hij was nauwelijks 30. Zo fraai was dat allemaal niet. En of hij een charismatisch man was. Hij was een geheimzinnig man. Hij vertelde nooit hoe hij erover dacht. Hij was altijd, hij deed van die vreemde uitspraken waar de discipelen geen kaas of chocola van konden maken. Of wat voor voorkeur, worst ook. Nee, ik zie u kijken, zuster. Ze kijken, wat blijft hij nou met? Maar ja, goed. Maar ze konden daar niks mee. Dat zeggen ze later ook. In de nacht dat hij verraden werd, zeiden ze nog tegen hem, hé, nou praat u eindelijk klare taal. Nou begrijpen we tenminste wat u zegt, maar al die jaren hebben we dat niet gedaan. En zij waren ook de eerste die protesteerden toen de Heer in gelijkenissen sprak, want ze hadden het boekje niet gelezen, de Alpha-cursus niet gevolgd, waarin staat dat de gelijkenissen voorbeelden zijn uit het dagelijks leven om bepaalde geestelijke waarheid duidelijk te maken. Maar wij hebben de Bijbel gelezen en daarin staat dat de gelijkenissen dienen om dingen juist niet duidelijk te maken. Dat staat er, kan het ook niet helpen. Waarom spreekt u tot hem door gelijkenissen? Omdat het u weliswaar, dat voeg ik in, hè, weliswaar. Omdat het u weliswaar gegeven is om de verborgenheden van het koninkrijk der hemel te weten. Maar deze, die scharen, die massa, is het niet gegeven. En daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, opdat zij horende wel horen, maar niet verstaan en wel zien, maar ze bemerken niet. Ze zien mij wel in dat bootje op zee, vanaf de oever, en ze horen mij. En dan legt iemand ons uit dat het beter spreekt vanaf een schip op zee naar degene op de wal. Ik geloof er geen klap van. Ja, het staat in de boeken, maar ik geloof er niks van. Echt niet. Als je mensen, tot mensen wil spreken, moet je zorgen dat je een muur achter je hebt. Dat geluid tenminste, nou, voor die open zee achter je, hoor je het geluid van de branding. Dat schiet echt niet op. Maar waar het om ging, is dat ze iets zagen, een beeld zagen, dat ze niet begrepen. Het drong niet tot hen door. Ze konden het ook helemaal niet weten trouwens. Dat die zee een beeld is van de volkeren, dat konden ze wel weten. En dat dat schip daarop een beeld is van de gemeente. En vanuit de gemeente, uit onze dagen, wordt het woord van God gericht naar hen die op de wal zijn. Dat wil zeggen, aan het Joodse volk. De symboliek. Je kan het nog navragen aan Jona. Nou ja, en aan Paulus mag ook trouwens. Iets moeilijker. Oh, Jozef van Arimathea, die is nog moeilijker. Iets met dat schip op zee. Dat begrepen ze niet, dat zagen ze niet. Maar het was een uitbeelding van tegenwoordige waarheid. En je moet het uit elkaar houden. Hetzelfde geldt trouwens voor het latere spreken in tongen. Spreken in tongen heeft geen praktisch nut. Heeft ook nooit de bedoeling gehad praktisch nut te hebben. Het was een teken, en er staat in de Bijbel dat het een teken was, zelfs voor ongelovigen, nee, alleen maar voor ongelovigen, volgens 1 Korinthe 14. Het is een teken van de situatie in onze dagen, die toen al begonnen waren trouwens, dat het woord van God gepredikt zal worden, niet in het Hebreeuws, vanuit het Joodse volk dus aan de volkeren, maar in de talen van de volkeren en dus door belachelijke lippen aan wat voor Israël doorging. En in ieder geval het Joodse volk. Dat is het en dat is wat de Bijbel erover zegt. En dan is het letterlijk, eerst overdrachtelijk als teken waar en daarna is het gewoon letterlijk waar. Wat de Heer zei in Jesaja 28, ik zal door andere talen, door belachelijke lippen tot dit volk spreken. En daarom spreken wij hardnekkig over Jezus. En niet over Yeshua. Want de naam Jezus is tot ons gekomen in het Grieks. Gij zult zijn naam heten Jezus. In het Grieks. Dat was de bedoeling. Het maakt onderdeel uit van de Heer zal door belachelijke lippen in een andere taal tot het volk spreken. Om hen tot jaloersheid te verwekken. En dat gebeurt tot vandaag. En jaloersheid is geen prettige eigenschap. Nijdigheid heet het namelijk ook. Dat is het woord voor jaloers, hè? Nijdig. Ja, en de Joden werden nijdig. Omdat in andere talen en door andere volken dat woord van God, ook het Oude Testament oorspronkelijk in het Hebreeuws gepredikt wordt. En dat de Joden het beleven dat heidenen, waaronder Groningers en Friesen zelfs, heb ik gemerkt, en het evangelie moeten prediken. En of het praktisch nut heeft, dat weet ik niet, we moeten dat doen, dat was de bedoeling. Heeft praktisch nut, want er komen mensen tot geloof, zeker wel. Nou ja, in de loop der eeuwen bedoel ik. En anders is het gewoon nog steeds een teken voor ze. Waar is de Heer, waar is de God van Israël? Onder het Joodse volk? Of gaan we nou met de oude, we zijn hier in Duitsland, ik moet voorzichtig zijn, maar of gaan we dan met de oude vragen gooien? Waar was God dan bij de Holocaust? Als God de God is van het Joodse volk, wie wil die God dan? Het antwoord is, God is niet de God van het Joodse volk, God is onze God. Omdat wij in hem geloven. Daarom zijn wij zijn volk en hij is onze God. Was dat dan niet voor de Joden? Ja, wel, maar die wilden niet. Als volk niet. En elke Jood die vandaag tot geloof komt, wordt niet de Messias beleidende Jood. En ik ben geen Messias beleidende Achterhoeker of iets dergelijks. Messias beleidende Friezen bestaan ook niet. Hè? Ook niet Messias beleidende Joden, sorry, het is niet om iemand te beledigen, maar als je als Jood tot geloof komt, of als Fries, of als Angelsaksen, of als Papua, al nagelang, dan klemtonen schuiven in de loop der tijden. Dat komt door de rotatie van de aarde, ja. Afwijking naar links op het noordelijk halfrond, of was het, nou ja, zoiets. Dan word je een christen. Isaac da Costa was geen bekeerde Jood, hij was een christen. Zo kennen we er nog wel een paar. Nou, zelfs veel, eerlijk gezegd. Hebben u dat nog? Dat is de situatie van onze bedeling. Maar aangezien men in het algemeen weinig wil weten, weinig weet dus ook over het tegenwoordige werk van Christus, begrijpt men deze dingen niet. En wil men wonderen en tekenen vandaag en genezingen en spreken in tongen en profeten, daarmee aangeven dat men geen flauw idee heeft van wat de Heer vandaag doet. En dus ook niet weet wat de gemeente voor een ding is. En daarom sticht men ze zelf, niet waar, notaris? Laten we het even over. Maar als je gemeente wil stichten, moet je niet bij die notaris wezen. Mag ik even zeggen? Hij doet dat niet. Nee. En gelijk heeft hij, want het is bijbels niet verantwoord. Er is maar één gemeente, die is al gesticht. En daar word je aan toegevoegd, niet via de notaris of via een of ander ritueel, maar gewoon door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het. Moeilijker mag je niet zijn. Dat is de Bijbel. Nou goed. Terug dus naar Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden. De beloften zijn ver... Ik zei u toch, er staat in, moet ik het opzoeken? Het staat in Handelingen 2. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Zei het volk tegen Petrus na zijn toespraak. En Petrus zei, bekeert u, en wat het maar weer moest zijn. Want u komt de belofte toe. Dat is Handelingen 2. Vers 39, en dat is vers 39, maar feitelijk moet ik hem aansluiten bij vers 30, en eigenlijk nog eerder, maar ik vat het nu toch gewoon samen, waar Petrus zegt, God heeft beloften gedaan in Psalm 16, via de mond en pen van David. En David heeft dus geprofeteerd over de verwekking van de Christus. Zo staat het er, hè? Dat hij uit de vrucht zijn ellende, zoveel het vlees aangaat, vers 30, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken en dus geprofeteerd van de opstanding van Christus. Dat is dus vervulling van beloften in Psalm 16. Alleen het woord belofte staat niet in dit vers, maar dat is waar het over gaat dus. En zo heeft hij dit voorziende, de ziener dus, hè. Een belofte, profetie of wat het maar was. En dus, vers 32, deze Jezus, dat wil zeggen die zoon van David, die uit het lijf van David is voortgekomen in zijn geboorte, via Maria, biologisch, en via Jozef trouwens ook, maar dan juridisch. Via het erfrecht. Echt wel. Nou. Zo heeft hij dit voorziende gesproken over aan Christus. Deze Jezus heeft God opgewekt. Later heet het, maar God heeft hem opgewekt. Nou, eerder trouwens ook al. God heeft hem opgewekt. Daar zijn wij getuigen van, dat wil zeggen, we hebben hem gezien, aanschouwd en getast, zei Johannes. En daar getuigen wij van, dat is een juridische aangelegenheid. Is het een feit of niet? Zijn er getuigen? Waren er mensen bij? Kunnen mensen bevestigen dat uit eigen ervaring dat de Heer is opgestaan? Het antwoord is ja, zelfs meer dan 500. En mijn vader zei dan voortvarend, maar die had het ook niet uitgevonden trouwens. Die zei, als er een historisch feit is dat bevestigd is, dan is het in de eerste plaats de opstanding van Christus, want daar waren 500 getuigen van. Nog in de dagen van het schrijven van 1 Korinthe 15. Hebben we die nog? Dat waren de lui die tezamen opgeroepen waren om in Galilea de Heer Jezus te zien en te beleven. En daarmee werden ze gemaakt tot ooggetuigen van de opstanding, niet de gebeurtenis als zodanig, maar wel van het historische feit. Van de opstanding van Christus. En vanaf dat moment waren zij getuigen en zijn als zodanig de wereld ingetrokken. Het wordt verteld alsof er een lijst van namen van was. Door Paulus. Want Paulus was er niet bij toen. Maar hij zegt, er zijn er 500 en waarvan het merendeel nog in leven is. Dus het werd nog bijgehouden ook. In Gallië, in de Galilea, bij de Gallische Zee, het meer van Galilea. Leuk hè, dit soort dingen. Het zijn allemaal dubbelzinnige termen. Nou ja. Laten we ook maar weer. Maar het gaat om belofte. Jezus, God heeft hem opgewekt. En dan vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Maar dat is ook vervulling van profetie. Want dat is Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Waarna nog enige versen zijn. Met name in de psalmen waar gesproken wordt over de krachtige, de machtige daden van de rechterhand Gods. Maar dit is wat het is. Het is vervulling van Gods beloften. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en daarna komt het woord belofte, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende, dat betekent de Heilige Geest ontvangen hebbende, en het woord belofte wil zeggen, het is wat beloofd was. Want wat beloofd was, was de uitstorting van de Heilige Geest, waarmee dan alsnog verklaard wordt waarom de schriftlezing aan het begin van deze toespraak, nota bene, was uit Joël 2. Het zal zijn in de laatste dagen, moet je voorstellen, dit is Pinksteren. Pinksterpreek, en dan krijg je die uitspraak over, het zal zijn in de laatste dagen, dat God zal uitstorten zijn geest over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profiteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen. En als je het nazoekt in Joël 2 zal blijken dat er een uitspraak is over de 70ste week van Daniël en wat daarmee samenhangt. En daarvan zeggen jullie, ja, dat is niet voor onze dagen. En tot vandaag wordt er gediscussieerd over of Petrus eigenlijk wel wist waar hij het over had toen hij dit schriftgedeelte las. Er zijn nog hele theologische, theologieën op ontwikkeld. Zo van Petrus dacht dat het daarover ging, maar hij zat ernaast. Of, nee, het ging daar wel over, maar God heeft zich bedacht. Want van God kun je niet al te zeer op aan. Want God dacht dat Israël tot geloof zou, het Joodse volk. En dan zou dit vervuld zijn geworden, maar dat is niet gebeurd. God heeft zijn plannen dus bijgesteld. Dus achteraf slaat die toespraak van Petrus nergens op. Dus ultradispensationalisme. Ja, het klinkt ook als een ziekte, vind je niet, dokter? Dokter, ik heb last van ultradispensatie. Dit is niet aardig wat ik nou sta te doen, maar ja, wat moet je dan? Ik word er zo. Er zijn zelfs mensen die zeiden, zeggen tot vandaag, als oom Jacob deze, mijn vader dus, als oom Jacob deze dingen geweten had, zou hij dat ook gepredikt hebben en daarmee. En ik moet u zeggen, die dingen heeft hij geweten, en als hij ergens een bloedhekel aan had, dan was het hieraan. En hij had de scheldwoorden voor, ik durf ze niet herhalen. Die verrekte, poep, enzovoorts. Had er een bloedhekel aan. En trouwens, Klaas Roosendaal, die weer zijn leermeester was in hoge mate, net zo goed. Maar ook zijn volgelingen, die vielen allemaal die kant op van het ultradispensationalisme. Maar de lui hadden een verschrikkelijke hekel aan. Mijn vader zei erover, het zijn je broeders, maar het zijn je vijanden. En hij waarschuwde mij er uitdrukkelijk voor. Uit eigen ervaring. En daarom ben ik er ook tamelijk grof over. Ik vind het zulke onzin. God is betrouwbaar en God heeft zijn volk niet verstoten. God doet zijn werk. En als je het niet begrijpt, dan moet je beter je Bijbel bestuderen, maar niet allerlei van die zotte theorieën ontwikkelen. Wist Petrus waarover hij dat? Jazeker, hij had het over de uitstorting van de Heilige Geest, die begonnen is met, nou ja, je kunt gewoon vragen, en wie was de eerste die die beloofde Heilige Geest ontving? Want in het Oude Testament staat, zal mijn geest uitstorten op alle vlees, en over de inwoners van Jeruzalem, en alle dorstigen komt tot de wateren, enzovoort. En dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden, dit is Johannes 7, en dit, hij zei, alle wie dorst heeft, komt tot mij, stromen van levend water enzovoorts. En dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden, staat er, degene die in hem geloven zouden. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat is meteen het einde van je leer van de drie-eenheid. Opnieuw. De geest was nog niet. De Heilige Geest. Of een geest Gods was in de Oude Testament. Jawel. Maar de term Heilige Geest, dat is niet voor niks een andere term. De Bijbel is daar zeer specifiek over. Dat is de geest van Christus. Dat is het opstandingsleven van Christus. De geest was nog niet overmits. Zo leer je nog eens Nederlands. Overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. De geest welke ontvangen zouden, zoek het maar na, staat er echt. Degene die hem geloven, want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En in de, op eerste paasdag wordt Jezus verheerlijkt, opgewekt uit de dood en gezet aan Gods rechterhand. En dat is wat Petrus predikt. Hij zegt, zou zijn in de laatste dagen, die dus begonnen zijn in deze dagen van eerste paasdag en eerste pinksterdag. Handelingen 1, handelingen 2, wat het maar was. Het is wat Peter zegt. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En wie is de eerste? Of dacht u dat het allemaal gelijk ging? Dat staat er toch niet? Nee. Wie is de eerste die die geest ontving, die beloofd was? De Heer Jezus Christus. En door omstandigheden lag hij dood in het graf. Ja, en in overeenstemming met de raad Gods, ja zeker. Wat bedoel ik? Door omstandigheden lag hij dood in het graf. Maar God stortte zijn geest uit en gaf die geest aan hem en dus stond hij op uit de dood. Dat heet trouwens ook, daarom werd hij gezalfd. Ik meen dat we die al lazen. De geest des Heren is op mij, want hij heeft mij gezalfd om te verkondigen. En dat is wat hij sindsdien doet. Hebben we gelezen, eerder. Maar goed, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en daarmee, want het is één en hetzelfde ding in de praktijk, en of namelijk de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, want het is de Vader die die geest uitstort. Trouwens, het woord uitstorten is al symboliek dat u niet denkt dat geest een vloeistof is. Want uitstorten, plengen, dat is met kracht uitgieten. In grote hoeveelheden. Een stortbui, weet u wel, dat is wat anders dan een motregen. Het is uitstort, het is een overvloedigende grote kracht en het heet storten, het is een vloeistof omdat bepaalde vloeistoffen in de Bijbel fungeren als typen van de geest, maar geest is dus bijbelse basisbegrippen, geest is de term voor alles wat onzienlijk is, het is dus een hele brede term feitelijk. Nog steeds, in het Nederlands ook. En het is eigenlijk hetzelfde woord als gas. Je ziet het niet. En je, soms kun je het ruiken. Maar dat is ook geestelijke waarnemen. Want je, daar kun je niet die vinger bij leggen. Niet de maatlat naast leggen. Enzovoorts. Valt niks aan te meten. Zozeer het is geest. En die wordt voorgesteld zichtbaar in de symboliek. Hoe moet ik zeggen, in de beeldende kunst wordt zichtbaar voorgesteld in allerlei gedaanten. Er zijn zelfs boeken over geschreven, symbolen van de Heilige Geest, want zijn er nogal wat. Maar met name vloeistoffen, omdat sommige vloeistoffen ook tamelijk doorzichtig zijn, maar zeker ook omdat vloeistoffen ook geen vaste vorm hebben. Net als gas. En in het bijzonder kennen wij water als beeld van de geest, leven enzovoort. Maar nog meer in het bijzonder, en zeker als het gaat over de geest, de Heilige Geest in verband met de opstanding, wordt het wijn of olie, soms allebei, althans waar we van doen hebben met een Samaritaan. Wijn, olie. Wijn vanwege de alcohol, met name dat je niet denkt druivensap, want dat is een misverstand. Het gaat om die alcohol, geest, dat vluchtige spul. Jazeker, wijn en olie en daarom heet het uitstorten. Het is beeldspraak. En aan de sterrenhemel hebben we de waterman. Dat is die man met die kruik op zijn rug, die af en toe door het Matthäus-evangelie of Marcus, weet ik niet meer waar, loopt hij om de weg te wijzen naar de opperzaal. Weet u nog? De waterman. Die met die kruik op zijn schouder. Kent u de sterrenkaart? Waterman. die met een kruik op zijn schouder of eventueel onder zijn armen. En er komt een hele stroom uit en daar zwemt dan weer die vis in. De sterrenkaart, hebben we wel eens gezien? Dat is een beeld van de geest. En daarmee ook van Christus gewoon. En die wijst de weg. De Heer zegt tot zijn discipelen: die man kom je tegen in de stad en die volg je. En dan kom je in een toebereide zaal. Ergens boven. Als uitbeelding van de hemelse positie van de gemeente in onze dagen. Symboliek. Echt wel. Maar waar het me om gaat is, het is vervulling van Gods belofte. Niet maar de geboorte, maar de opstanding van Christus. Degene met eeuwig leven. Daarom is ook de lofzang van Simeon, ik geloof dat men het zo noemt, en anders wordt het de profetie van Simeon, er een die gaat over de baby heen naar de opstanding van Christus. Als hij het kindje Jezus in de armen neemt en zegt: nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Naar uw woord. Maar het was wel erg prematuur. Dat kind. Toch? Want hij heeft het over de opgestane Christus. Dat is de aard van de profetie. Daar is ook niks bijzonders aan. Want als je een beetje weet van het profetisch woord, dan weet je dat omstandigheden uit het verleden de aanleiding waren tot de profetieën. Maar dat de profetieën zelf niet gaan over die omstandigheden, maar over de verdere toekomst. In gelijksoortige omstandigheden. Nou, dat is het. Nou, dan nog een keer beloften. God heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Bij vers 33 daar staat dat gij nu ziet en hoort. En dan gaat hij weer Bijbelse basisbegrippen of gewoon Bijbelse taal. Staat de vertaling. Nu is na. Nu is inmiddels. Want God had die geest al uitgestort niet op eerste Pinksterdag, maar op eerste Paasdag. Gewoon bij de les blijven. De opstanding van Christus was op eerste Paasdag. En dat daar de geest werd uitgestort, dat wisten ze niet. Dat wordt ook niet vermeld. Maar 50 dagen later, Pinksteren, 50 dagen later, wordt gemeld dat dat gebeurd is. Alleen wat op de Pinksterdag gebeurt, is dat die geest, die kracht, zich zichtbaar en hoorbaar manifesteert. En dat was een teken. Want ze begonnen in tongen te spreken. En dat is een teken, dat weet iedereen toch? Er staat in de Bijbel dat dat een teken is. En ze hoorden een geluid als van een geweldige gedreven wind. Dat moet je dan zonder lachen zeggen. Maar datgene ook mijn vader problemen opleverde als ik het voor moest lezen, telkens jaren weer, maar vooruit maar weer. Zij hoorden een geluid als van een geweldige gedreven wind. Ja, dat dient tot niks. Want het is een teken, want wind is geest. Pneuma is geest. En gehoord zijn geluid, dat is Johannes 3. De geest blaast waarheen hij wil, dat staat er niet, dat staat in de vertaling, de wind waait waarheen hij wil. Maar het is gewoon de geest blaast. Het is een en hetzelfde woord. Al zo is een ieder die uit de wind geboren is. Maar dan staat er die uit de geest geboren is. Helaas raken wij de literaire samenhang kwijt. Want wind en geest is hetzelfde woord ook in die tekst. Je weet waar hij vandaan komt, niet waar hij vandaan komt. Je weet niet waar hij heen gaat. Je hoort zijn geluid. Je ziet de uitwerking. Heb je dat? Prima. Nou goed, en wat men op de Pinksterdag zag, was de uitwerking. En de uitwerking was dat die discipelen ineens begonnen te getuigen, te spreken, zoals de geest hen gaf uit te spreken, zelfs in andere talen enzovoort. Toen kwam de kracht van de Heilige Geest niet maar in hen, maar over hen, zo staat het er ook. Op hen, dat wil zeggen buiten hen en manifesteerde zich. Maar dat had niet zozeer een praktisch nut in de eerste plaats. Het was in de eerste plaats een teken. En dat een teken een praktisch nut heeft. Jawel, hoe weet je of God zijn geest heeft uitgestort? Want geest kan je niet zien, geest kan je niet horen, kan je niet opmeten, doet geen lampjes branden, doet geen metertjes aanslaan. Met dank aan Van Praag was dat, geloof ik, de parapsycholoog. Of was het zijn leermeester nog, dat weet ik niet. Henri van Praag, ken je die? Nou ja, uit Utrecht. Maar goed, die zei, we moeten lampjes zien branden en metertjes zien bewegen. Nou, daar kom je niet ver mee als je parapsychologie bestudeert, maar vooruit maar weer. Maar dat geen geest doet dat niet, hoe weet je het dan? Wel, doordat God het demonstreert. En veel vroeger had hij het op nog een ander niveau gedemonstreerd, toen hij Israël uitleidde uit Egypte en hij gaf hen de wolkkolom, dan wel de vuurkolom mee. Als uitbeelding van het ontstaan, de geboorte van de gemeente in onze bedeling, geleid door de geest. Heb je dat? En men noemt de Shechina, de heerlijkheid eigenlijk van God, dan wel de heerlijkheid des Heren, de Shechina, de wolkolom, de vuurkolom. Dat klopt, het is een uitbeelding van de heerlijke, verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods, die de geest is, want de Heren is de geest en waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid enzovoort. En dan worden wij geleid door die geest. Dat is het verhaal, die geest die zijn werk in ons doet, zoals onze broeder destraks in inleidende woorden ook heeft gemeld. Zo werken die dingen. Nee, niet alleen voor hem, voor ons allemaal werkt dat zo. Nou goed. Dus hij heeft dit uitgestort dat gij nu, na 50 dagen, ziet en hoort. Want Petrus verkondigt niet de uitstorting van de geest. Hoewel, dat is wat hij doet, maar wat hij werkelijk doet, is hij verkondigt de opstanding van Christus. Dat is de prediking. En daarmee de vervulling van Gods belofte, dat het woord vlees geworden is. Maar het brengt met zich mee de uitstorting van de Heilige Geest en nog veel meer. Maar ja, dat doen we elk jaar, geloof ik. Dan zeg ik, elk jaar zeg ik een keer in die week, van zoek eens uit welke beloften God allemaal gedaan heeft in het Oude Testament. En kom dan tot de conclusie dat het uiteindelijk toch allemaal hetzelfde is. Nou ja, dat al die beloften God, zoveel als er zijn, samenkomen in de opgewekte Christus. En dat is een pleonasme. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik te zeggen heb nu. Dat is een pleonasme. Christus is niet de man die hier op aarde leefde. Christus, ja, terugkijkend wel. Maar toen hij op aarde leefde, was hij niet de Christus. Dan moest hij nog worden. Hij was onderweg daar naartoe. En het nieuwe verbond breekt niet aan bij de geboorte van de Heer Jezus, maar bij zijn opstanding uit de dood. En dat is waarom die lui die de opstanding van Christus wegredeneren. Zo van, oh, nou ja, dat doet er eigenlijk weinig toe. Het gaat meer om de historische figuur die meende dat hij de wereld veranderen kon. Of die een nieuwe godsdienst gesticht heeft. Of een oude nieuw leven heeft ingeblazen. Of een Joodse secte gesticht heeft, of een Joodse afvallige was, of wat men er allemaal maar van maakt. Nee, dat doet er allemaal niks toe. Wat het toe doet, is de opstanding van Christus en daarna pas wordt het evangelie openlijk vrij uit en met vrijmoedigheid gepredikt. En daarvoor was mondje dicht, we zijn er bijna, maar nog niks zeggen, want zover zijn we. Het moet eerst nog gebeuren. Hij moest eerst nog die weg gaan van de vernedering. Tot in de dood, ja, de dood des kruises. En daarna heeft God hem gesteld tot Here en tot Christus. Maar dat staat hierna ook, hè. Want David is niet opgevaren, vers 34. David is niet opgevaren in de hemelen. Hoezo? Nou, er staat toch in Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. Dan wordt impliciet, dan wordt iemand van de aarde verhoogd tot aan de rechterhand Gods. En Peter zegt, ja, dat slaat niet op David, die het schreef. Maar het slaat op die zoon van David, die uit zijn lijf zal voortkomen. Vers 30. En dus, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Here. Niet tot David, maar tot wat David noemt zijn Heer. Al was het zijn zoon. Dat staat weer op andere plaatsen, maar vooruit. Zit aan mijn rechterhand. Zit u, ze zijn allemaal beloften, profetieën in het Oude Testament. Zet aan mijn rechterhand totdat, maar ik lees liever op dat. Anders krijg je namelijk problemen. Want er staat totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Maar het punt is dat toen de Heer verhoogd werd tot aan de rechterhand Gods, toen werden in die beweging en bij die gebeurtenis zijn vijanden gesteld tot voetbank zijn voeten. Want er zijn schriftplaatsen waar het gewoon zo staat. Dat dat gebeurd is en dat zijn vijanden aan zijn voeten onderworpen zijn vandaag. Het punt is, door de uitermate verhoging van Christus werden dus zijn vijanden aan hem onderworpen. Zo zit dat gewoon. Het is een kwestie van hiërarchie, rangorde. Dat het in de praktijk zo niet uitziet, staat er ook bij in Hebreeën 2. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar daarom is het wel zo. Daar is niet het wachten op, het is niet totdat, in de zin van tijd, maar het is opdat in de zin van een doel. En dat doel is hierdoor, door die verhoging, bereikt. Het is niet zo dat tot hem gezegd wordt, zit aan mijn rechterhand totdat, in de zin van, nou weet je wat, kom hier maar een poosje zitten, op de bank zal ik maar zeggen, in de dugout, uit de wedstrijd, kom hier maar een poosje zitten en dan zien we later wel weer verder. Het is geen rust, in die zin, Gods werk gaat gewoon door. Nee, het was juist de overwinning die daarin behaald werd. God verhoogde hem tot aan zijn rechterhand en gaf hem die positie. Zoals Adonia gepasseerd werd en Salomo gekroond werd. Waar we van de week even snel langskwamen. Hebben jullie dat nog? Dat is van Gods wegen gebeurd. Dus zit aan mijn rechterhand opdat ik uw vijanden, opdat ik daarmee en in diezelfde beweging uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. Hetgeen gebeurt dus althans volgens Efeze 1. Zo weten en dan samenvattend, wat moeten we daarmee? Zo, ik vind het prachtig aanvoegende wijs. Zo weten dan zekerlijk, het bijwoord, het ganse huis Israëls, hoeveel stammen zijn dat? Nou, in ieder geval meer dan 2. He? En minstens 10. En vermoedelijk 13. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Zoek de term maar op in je Bijbel, ganse huis Israël. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. En toen zei iemand, ja, maar dit is toch in Jeruzalem onder de Joden. Dan zeg ik, ja jongens, met dat soort gezwets. Kom, loop je. Nee, ja, oké. Okay. Dit is waar, inderdaad. Dit is een eerlijke vraag. Oké, okay, is een eerlijke vraag. Maar stel nou dat Petrus toevallig geweest zou zijn in Woepertaal op eerste Pinksterdag en hij had daar moeten spreken. Dan ga hij zeggen, ja, maar dat was alleen voor de mensen in Woepertaal. Ja, je moet toch ergens beginnen? Dan maar in Jeruzalem. Maar dat wil niet zeggen dat het exclusief bestemd is voor de Joden of voor de inwoners van Jeruzalem. Het waren de lui die daar waren, maar wat doe je anders? Zo werkt dat toch? Nou ja. Maar het was voor het ganse huis Israëls in eerste instantie. Daar moeten we mee beginnen. Al was het maar omdat Israël, het ganse huis Israël, ik bedoel alle 13 stammen, al waren het de 12 en anders, of andersom, dat doet er nou niet toe. Maar die stammen van Israël, die zijn Israël, dat is het volk Israël, omdat en opdat aan hen het woord God is toebedrouwd. En Israël als priesterlijk en koninklijk volk wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de verspreiding van het woord van God in het algemeen. En het evangelie in het bijzonder en daarmee de openbaring van het koninkrijk van Christus. En de uitbreiding van het koninkrijk van Christus over heel de aarde en over alle volkeren. En dus als je helemaal met niks begint en als je de eerste spreker bent die binnen dat kader wat te zeggen hebt, tot wie richt je dan? Het ganse huis Israëls. En dan begin je bij de Joden bovendien. Als het over het koninkrijk gaat, moet je nou eenmaal bij Juda wezen. Want aan hen, aan Juda is de scepter van het koninkrijk, de wetgever, hoe noemt mij het, de macht toegezegd. In Genesis al. Dus dat is wat gebeurt, maar het is geen beperking. Het is het begin. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Het is Grieks, dus er staat curios. En de vraag is, vertaal je het naar het Hebreeuws met Adonai of met Jehovah? En ik zou zeggen, je vertaalt het met Jehovah, want in Psalm 110, de Heer, hier in het voorgaande vers, vers 34 en 35, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, daar is wel degelijk, wordt wel degelijk de naam Jehovah gebruikt, dus ik zou hem ook maar gebruiken. God heeft hem gesteld tot Jehovah, dat wil zeggen het uitgedrukte beeld van Gods wezen, en overal waar in het Oude Testament Jehovah staat, wordt het naar het Grieks vertaald met kurios. Dus dat woord is het. En misschien kijkt u nou een Hebreeuws Nieuw Testament na, dan moet ik u zeggen, ja, dat kan wel wezen wat daar staat, maar dat is mensenwerk, want het is vertaald, hè. Het was Grieks. Goed. Zo weten dan zekerlijk het ganshuis Israëls dat God hem tot Jehovah en tot Messias, Christus in het Grieks, tot Christus gesteld heeft. Ik heb wel tegen Jehoshua Mashiach, ik gebruik die termen wel eens, vooral als we in het Oude Testament lezen, want daar kom je die woorden tegen. Maar wij kennen de Heer Jezus sinds zijn opstanding als Jezus Christus. In het Grieks. Nieuwe Testament in het Grieks. In een belachelijke taal. Voor andere lippen. Eén taal staat er trouwens, maar niet één, maar er staat taal. Enkelvoud. In Jesaja 28. En dat is het Grieks van het Nieuwe Testament. Pas in Handelingen 2 blijkt dat het daarna niet meer uitmaakt en wordt het door andere talen. Juist waarbij het Hebreeuws gepasseerd wordt, denk daar vooral goed aan. Welke taal dan ook, maar niet in het Hebreeuws. In heidense talen, en sindsdien zijn het heidenen van oorsprong, gelovigen uit de heidenen, met een priesterlijke functie, dus die het evangelie prediken aan de Joden. Precies zoals het Oude Testament zegt, en zoals Mozes al zei in Deuteronomium, ik zal uw lieden tot je, nou de Heer zei het via Mozes, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is, door Lo-Ami. Door heidens volk, later aangehaald in Romeinen. Heb je dat nog? En daarom was Paulus een heidense apostel. Echt wel. Maar goed. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis is als dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus, dat wordt voor het laatst bewaard. Vandaar dat je eerst krijgt hem en daarna zit je met wie is dat? Dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Wie? Nou, let op deze, geen andere, heet het later, een bladzijde omslaan, zonder de hemel, geen andere naam gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Deze Jezus, die gij gekruist hebt. Maar het punt is, dat daarmee belofte Gods, waarvan er enkele genoemd worden, letterlijk aangehaald dus werden uit het Oude Testament, dat daarmee de belofte Gods vervuld zijn. En als het publiek dus vraagt, wat moeten wij doen, zegt Petrus, bekeert u tot vergeving der zonden. Ik sla de tussenzin over. Ik weet niet waarom ze daar geen haakjes geplaatst hebben, want elders doet men dat wel. Maar ja, het is natuurlijk weer een probleem. Het gaat over de doop en dan slaat de verwarring weer toe. Maar er staat, bekeert u. En in een tussenzin, en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En die staat bij mij, dat heb ik gedaan, tussen haakjes. Namelijk, en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Ik wijs erop dat er niet staat, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo'n tekst bestaat wel, maar dat is er ook maar één. Hier heet het. Ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En tot vergeving der zonde slaat niet op de doop. Als het wel zo was, zou het in strijd zijn met nogal wat andere schriftplaatsen. Maar tot vergeving der zonde slaat op, bekeert u. En vandaar de haakjes. Bekeert u tot vergeving der zonde. Er is ook een grammaticale uitleg, maar dat is mij te ingewikkeld. Dan moet ik het eerst opzoeken, nazoeken en hiervoor op een brief hebben, dan lees ik het u voor. Hoe dat zit met werkwoordsvormen en naamvallen en meervoud en enkelvoud en wat het maar was allemaal. Waaruit blijkt dat inderdaad en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus wat anders is. In het Nederlands kun je het nog net zien hoor. In ieder van u, daar gaat het over de enkeling, maar bekeert u is collectief. Dat is een meervoud. Anders wordt het geweest bekeer u, maar het is bekeert u en dat maakt het tot een meervoud. En in ieder van u, dat wordt het dus een enkelvoud. Elk voor zich enzovoort. En daarna gaat hij weer naar het meervoud tot vergeving der zonde en gij zult de gave en dat is allemaal weer meervoud. Zoiets is het, maar goed. Ik vind voldoende om zoiets te weten. Je moet één keer die haakjes geplaatst hebben en zeggen, oh ja, zo was het. Dus je wordt niet gedoopt tot vergeving der misdaden, maar je bekeert je tot vergeving der zonden. En gij zult, logischerwijs en als gevolg daarvan, de gave ontvangen. En nee, niet de gave die de Heilige Geest geeft. De Heilige Geest is de gave. Heb je dat? Gij zult de gave, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. Want God heeft die beloofde Heilige Geest gegeven aan de Heer Jezus Christus. En die stort die geest uit. Lees u nog maar een keer, vers 33. Hij door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Hij door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, komma, die is verplicht, omdat het de tussenzin is, dat doet men tegenwoordig allemaal niet meer, ik betreur dat zeer, maar de interpunctie is echt belangrijk, die komma plaatsing. De belofte en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende. Volgens mijn juffrouw Nederlands was het ook fout, want ik mag voor en mag ik geen komma zetten. Van juffrouw Rietkerk heet ze geloof ik, Rietveld? Rietveld heette ze. En daarna heette ze Kassen, maar toen was ik al weg. Ja. Ik was een beetje verliefd op die juffrouw, maar is iemand anders die erin ingepikt heeft. Hè? Dat was de zoon van de lokale burgemeester van Bodegraven. Die dacht, hé. Hey. Maar goed. Maar die, ze kon heel mooi blokfluit spelen trouwens. Maar, Ja. En daar hebben we kanons van geleerd. Van zingen en die gaf met de hand aan of je hoger of lager moest. Dat is ongeveer ook het enige muziekonderwijs dat ik ontvangen heb. Zodat u ziet dat zij heel wat in haar mars had. Maar dat weer te zijn. Maar het is, bekeert u tot vergeving der zonde en gij zult die geest ontvangen uit vers 33, want God heeft hem die geest gegeven en hij, Christus, heeft dit, lees nog maar een keer, Christus heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Daar staat dus, maar nogmaals, dan moet je langzaam en begrijpend lezen, God heeft zijn geest uitgestort als vervulling van zijn belofte. Aan en op en in de Heer Jezus Christus die daarmee opstond uit de dood. En de Heer Jezus Christus geeft de geest, diezelfde geest, aan een ieder die zich tot hem bekeert. Maar weet u nog wat God zei tegen Mozes bij de roeping, bij de aanstelling van de raad van oudsten? U weet wel, die 70 oudsten. God zei, ik zal van uw geest nemen, de geest van Mozes, en die geven aan die oudsten. Dat is een uitbeelding van hoe het in nieuwtestamentische tijd gaat. Wij ontvangen een deel, als je dat zo kunt zeggen, Niet wiskundig bedoeld, maar wij krijgen deel aan en we krijgen dus deel van de geest van Christus. Dat is het leven van Christus. En je kunt ook zeggen, dan word je dus wedergeboren, want je krijgt dat nieuwe leven. En zo is het ook. We ontvangen de geest is hetzelfde als wij worden wedergeboren of andersom. Wij krijgen deel aan het leven van Christus. En we worden daarmee gemaakt tot een volk van eerstgeborenen. Daar hebben we het later over, van oudsten, namelijk tot raad van oudsten, zoals bij Mozes gebeurde. En daarna profiteerden die luisteraars, maar daarna niet meer. En zo is het in onze bedeling ook gegaan. De gemeente is ontstaan door gelovigen die deel kregen tot vandaag aan het leven van Christus. En binnen die eerste generatie waren er profeten, maar daarna niet meer. De taak van de oudste is uiteraard in de eerste plaats die van rolmodel zijn. En wat breder die van onderwijs en daarna ook die van bestuur, voor zover daar verschil in zit. Het is een kwestie van rangorde en als u daar het woord heerschappij bij wilt gebruiken, is het mij ook best, ik weet het niet goed hoe ik dat zeggen moet, hiërarchie is goed eigenlijk. Het verhaal was dat Mozes het nogal druk had met dat volk en toen werd hem geadviseerd, eerst door Jethro en later door de Heer zelf, van je moet wat delegeren, je moet anderen aanstellen die tussen jou en het volk staan, die het een en ander kunnen regelen. Een raad van ouders, een volksvertegenwoordiger, iets uit het volk, maar onder jou. En niet je wijst aan en zegt vanaf nu ben je een oudste, want ik weet niet zo gauw uit mijn hoofd, waar is nummer 21? Nee, het is niet nummer 11? Nou, dat zal wel. Waar is Jan? Die hier gisteren stond, Jan. Waar staat het, Jan? Raad van oudsten. Nummer 11. Oké. Nou ja, daar staat dat allemaal. En daar staat dat hij die 70 man moet kiezen, niet om hen oudsten te maken, maar omdat zij oudsten zijn. En hij moet ze alleen officieel erkennen. Dus dan krijgen ze zo'n badge op, zal ik maar zeggen. Dan horen ze bij de club of zo'n ding om de nek met zo'n kaartje eraan. Weet je. Heb je het ook gezien, al die mannen met zo'n kaartje bij damesvoetbal, hè? Al die mannen zitten, die grote heren daar, en dan zeggen ze, Foppe de Haan heeft het weer goed geregeld, en met alle respect voor Foppe de Haan, maar die had er niks mee te maken, maar al die mannen, maar dan zijn ze de bobo's, hè? Dat weet je, die horen erbij, die zijn van die beweging, enzovoort. Nou, die oudsten, ze werden niet oudsten doordat ze zo'n badge kregen, zij waren oudsten. En ze zijn een beeld van de gemeente, van eerstelingen, want eersten zijn oudsten. En voordat Israël tot bekering komt en terugverzameld zal worden, en het koninkrijk van Christus via Israël opgericht, dan wel geopenbaard zal worden op aarde, verzamelt God, Mozes Christus, verzamelt God zich eerst de volk van oudsten. En God gaf zijn geest aan Mozes en zei, maar ik neem van jouw geest, neem ik weer en die geef ik aan die oudsten. En ze werden verzameld rondom Mozes en ze kregen deel aan de geest van Mozes. En net als Mozes begonnen ze te profiteren. Waaruit dat precies bestond, dat zal ik u maar besparen. Waarschijnlijk begonnen ze met vlaggen zwaaien, maar dat doet er nou niet toe, hopelijk. Maar er staat uitdrukkelijk bij en daarna niet meer. Nou, dat is onze bedeling. Profetieën zouden verstommen, zouden ophouden. Spreek in tongen trouwens ook, dat is 1 Korinthe 13, waar het allemaal staat. Dat is heel slecht begrepen, dit soort dingen. Omdat men niet rekenen wil met dat God een plan uitwerkt. En hij is gisteren en heden dezelfde. En inderdaad, hij kan genezen, maar gewoonlijk doet hij het niet. En als hij het toch doet, doet hij het in het geheim. Dan weten wij het nog niet zeker. En of de dokter het een wonder vindt of niet dat u genezen bent, hangt af van de opleiding van de dokter. Nou ja, toch, ik bedoel, daar heb je niks mee bewezen. Want God werkt in het verborgene in onze dagen. en zijn verwerkt nu in het verborgene, zal hij in de toekomst openbaren en demonstreren wat heerschappij van genade vermag. En dat is niet gering, hoor. Zo zit dat in elkaar. Nou goed. Want u komt de belofte tot, dat is het volgende vers, hè. We waren bij vers 38 van Handelingen 2. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dan wel, dan zal Jezus Christus, de Zoon uit vers 32 en 33, die zal van zijn geest geven aan ons. Dat is de geest van Christus of de geest des Heren, dan wel de Heilige Geest. Maar het is het leven van Christus in ons. En als de Heere Jezus in je hartje woont, dan is dat omdat de Heilige Geest woning in je gemaakt heeft. Dat is exact, 100% exact hetzelfde. Alleen je schrijft het anders. Maar het is hetzelfde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. Welke belofte? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Welke belofte? Weten we niet. Beginnen van voren af aan. Want dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Want u komt de belofte toe. Wat? Die vooruitstorting van de geest. Die voortkomt uit de opstanding van Christus. En de aanstelling van Jezus van Nazareth, de zoon van David, als Here en Christus. Die belofte. Waarbij Jezus dus met eer en heerlijkheid gekroond is. Dat is dezelfde gedachtegang, maar nu uit Psalm 8, aangehaald in Hebreeën 2. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheden, machten, heerschappijen en troon en alle naam die genaamd wordt. En niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Dat is voor altijd. Dat was Efeze 1 enzovoorts. Dat is het. Dat is wat beloofd is en dat is vervuld geworden niet met kerst. Het was met kerst zelfs het tegenovergestelde. Niet dat het niet geprofiteerd was, maar dat is niet de belofte. De belofte is niet dat een einde gemaakt wordt aan de wet. De belofte is, ik zal een nieuw verbond maken. Ter vervanging van het oude. Impliciet het einde van het oude. Dat is, ik zei impliciet, niet expliciet. Dat is niet wat beloofd was. Lees het maar na, want het wordt verklaard. Nee, het wordt gezegd in Jeremia 31. Het wordt verklaard in Hebreeën hoofdstuk 8. Met name dan de laatste vers, het commentaar van Paulus, neem ik aan, op Jeremia 31. Hij zegt, als de Heer daar aankondigt, zal een nieuw verbond maken, dan impliceert dat, dat woord gebruikt hij niet, maar dat is wat het is, dan impliceert dat dat het verbond der wet vanaf de uittocht uit Egypte daarmee het stempel oud krijgt en dus verouderd is en nabij de verdwijning staat er. Maar de belofte is niet, ik zal een einde maken aan dat oude verbond. De belofte is, ik zal een nieuw verbond maken. En dat houdt in dat het oude verdwijnt. Hetgeen natuurlijk ijverig bestreden wordt. Want als je niet onder de heerschappij van de genade wil leven, moet je noodzakelijk de wet levend houden. En dat is wat men allerwegen doet. Helaas. Naar het voorbeeld van de uitzinnige gelaten die betoverd waren. Er staat in mijn Statenvertaling, dus, en ik heb niet het woord worst gebruikt. Hè, nee. Daar staat er gewoon zo in. Het zijn harde woorden, maar zo is dat. Hè. Gaat om vervulling van Gods belofte. En de term daarvoor bij Johannes is, het woord is vlees geworden. En we hebben de heerlijkheid daarvan aanschouwd. Ja, in het bijzonder in het aangezicht van Christus, jazeker. Dat is zo. Maar het is de vervulling van het woord van God. Dat is waar het om gaat. God heeft gesproken en hij houdt er zich aan. Als het een beetje mee zit, hebben we het van de week nog over Romeinen hoofdstuk 3. Over het begrip rechtvaardigheid. En daar wordt een heel hoofdstuk lang omstandig geredeneerd dat God rechtvaardig is Want dat staat immers altijd ter discussie of God wel rechtvaardig is, weet u wel. Dat God rechtvaardig is, want hij houdt zich aan zijn woord. En het woord was dat hij van alles beloofd heeft voor de toekomst en dat is wat hij doet. En binnen dat kader is dan ook de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Of ben je dan al in Romeinen hoofdstuk 11? God had toch Israël verkoren en heeft hij het nou aan de kant gezet? Absoluut niet, volstrekt niet, ondenkbaar, of hoe men het maar vertaalt, dat zij verre. God houdt zich aan zijn woord. En als je het niet begrepen hebt, oké, beginnen we weer van voren af aan. En dat is wat de apostel doet. God houdt zich aan zijn woord. Mensen niet. Die houden zich niet aan het woord van God. Maar God houdt zich aan zijn woord. Hij maakt zijn beloften waar. En daar leven wij uit, daar vertrouwen wij op. En dat is wat geloof is. Vertrouwen in het medegedeelde. Ik zei u, dat staat in uw woordenboek. En zo is het. En wij vertrouwen op het woord van God. Hij vervult zijn beloften. Hoe weten wij dat? Nou ja, dat is weer Handelingen 17 waar we begonnen zijn feitelijk. Hoe weten we dat? Wel, God heeft die ene man uit de dood opgewekt en gesteld om over de hele aarde rechtvaardig te oordelen. Dat is wat het is. Gods rechtvaardigheid wordt gedemonstreerd en bevestigd en voor altijd vastgesteld voor alle praktische doeleinden. Ook in de opstanding van Christus, de aanstelling van de leidende knecht des Heren tot koning der koningen en heer der heren. Dit zijn Bijbelse basisbegrippen.